En vervolgens openen we de schrift in het Oude Testament. En wel in het Bijbelboek Hosea. En we lezen het hoofdstuk, gehele hoofdstuk 2.
Twist tegen uw liedermoeder. Twist, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Opdat ik haar niet naakt uitstropen en zette haar als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken haar als een woestijn en zette haar als een dorland en doodde haar door dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want een liedermoeder hoereert, die een lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk, want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom zie, ik zal uw weg met doornen betuinen, en ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. En haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal dan ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten. Ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan ze zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen der Baals, waarin ze die gerookt heeft, en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft mij minder vergeten, spreekt de Heere. Daarom zie ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. En ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wildgedierte des velds. En met het gevogelte des hemels. En het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. En ik zal in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mits schaders de most en de olie. En die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God.
Deze preek gaat over Hosea 2, zoals u hebt kunnen horen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Omdat deze preker één is, midden uit een prekenserie over Hosea, moet ik eerst even terugblikken op het leven van Hosea met zijn vrouw Gomer. Weten jullie daar nog van? Ik weet dat dominee Westerink er in het verleden al eens een prekenserie over gedaan heeft. En dat hij er zelfs een boekje over geschreven heeft. Maar dat is al lang geleden. Hosea en zijn vrouw Gomer. Dat was niet zo'n fijn huwelijk. Want die vrouw van Hosea ging steeds bij hem weg. Ze wilde het liefst naar andere mannen toe. Daar gaat eigenlijk voornamelijk Hosea 1 over. Maar vanmorgen gaat het niet over het leven van Hosea, maar gaat het over wat Hosea aan de mensen heeft verteld. Stel je nu eens voor dat je een jongen of een meisje was in Israël en dat je samen met je vader en met je moeder luistert naar de preken van Hosea. Zou je die profeet dan niet een beetje zielig vinden? Met hem te doen hebben? Ik denk dat ik hem wel een zielig figuur zou vinden. Waarom? Omdat je weet, vandaag staat hij te preken voor wat goed en belangrijk is voor de mensen, terwijl je weet dat hij gisteren zijn vrouw nog aan het zoeken was. Dat is toch erg? Maar hoor nu toch eens. Waar gaat die preek van Hosea over? Hij heeft het over mensen die weglopen bij God. En hij heeft het over God. Die daar boos en verdrietig over is. En God gaat steeds weer op zoek naar zijn volk. Met eerbied gesproken, de Heere God lijkt wel een beetje op die zielige Hosea. En die vrouw van Hosea dan? Wie lijkt er op die vrouw van Hosea? Stel je nu voor dat je als jongen en meisje naar een preek van Hosea zit te luisteren en dat je ineens ontdekt dat je eigenlijk zelf wel een beetje op die vrouw van Hosea lijkt. Oh, ik, mijn vader, mijn moeder, wat doen we toch vaak dingen die voor God niet goed zijn. We lopen zo vaak bij God vandaan. We lijken wel op die vrouw van Hosea. Wel nu, dat is precies wat de Heer God wil bereiken. Dat mensen naar Hosea zouden luisteren en dat zij aan zijn leven zouden denken. En dat zij zouden zeggen, oh, zo erg is het nu met ons. En zo liefdevol is de Heere. Net als die profeet Hosea. Steeds opnieuw zoekt hij ons. Opnieuw wil God, laat hij weten, dat hij wel trouw is. Weet u of jullie nog wel wat die naam Hosea betekent? Het is niet gebruikelijk dat je in de kerkzaal je vinger opsteekt. Nou, Hosea zijn naam betekent heil, zaligheid. We lopen als kernteksten de versen 12... 13 en 14 langs. En die lees ik nog een keer voor. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en met haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de Heere. Daarom, zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. We delen deze preek op in 3 punten. En we zetten erboven: God maakt het verbond met zijn volk nieuw. Hij kent haar ontrouw, hij zoekt haar hart en hij geeft haar hoop. Hij kent haar ontrouw, hij zoekt haar hart en hij geeft haar hoop. Ik denk, gemeente, dat onze jongeren die Nederlands hebben op de middelbare school nog het beste weten wat een allegorie is. Zo niet, dan moet je dat maar eens vragen aan je leraar of je lerares Nederlands. En dan zeg je maar in de preek die gelezen werd zondag, had de ouderling het over Hosea. En hij zei dat de profeet in hoofdstuk 2 gebruik maakt van een allegorie. Hoe dan, meneer, mevrouw? Zeker weten dat je leraar of lerares Nederlands dat een leuke vraag vindt. Een allegorie is een voorbeeldgedicht, of in dit geval een voorbeeldverhaal dat symbool staat voor iets anders. Hoofdstuk 2 van Hosea is zo'n allegorie. En het is belangrijk om dat voor ogen te houden. En dat we dat ook zeggen vanmorgen. Want in hoofdstuk 1 gaat het over de werkelijkheid van het leven van de profeet. En we zijn geneigd om in hoofdstuk 2 ook nogal eens te denken aan Hosea en zijn vrouw Gomer te denken. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat in Hosea echt over God en Israël. En toch, zoals ik zojuist in de inleiding aan de kinderen vertelde, het doet wel wat met je wanneer je weet hoe de profeet tot diep in zijn eigen leven gevoelt wat dit voor God betekent. Maar het gaat hier in hoofdstuk 2 dus niet meer over het leven van de profeet. Maar over wat er tussen God en Israël aan de hand is. Het lijkt over een huwelijk te gaan van een man en een overspelige vrouw. Dat is hier een allegorie voor God en Israël. Een vrouw, een moeder, wordt aangeklaagd in dit hoofdstuk. Als Bijbellezers worden wij min of meer getuigen van een openlijke aanklacht van hoe een man zijn vrouw aanklaagt over haar gedrag. Hij spreekt ook daarbij de kinderen aan. Klaag uw moeder aan. Klaag haar aan. Want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Terecht staan daarbij de woordjes man en ik in de Bijbel met een hoofdletter geschreven. Want hierbij spreekt God Israël aan. Nu zegt u misschien, klopt dat wel? Zij is mijn vrouw niet. Het probleem is toch juist dat het zijn vrouw wel is. Ja, maar wanneer een vrouw in haar gedrag niet laat zien dat ze bij die ene man hoort of andersom. Wanneer een man in zijn gedrag niet laat zien dat hij bij die ene vrouw hoort. Dan komt het huwelijk in groot gevaar. Dan wordt in het gedrag het huwelijk feitelijk al gebroken. Dat kan in je gedachten beginnen, toch? Mannen. Vrouwen. En wanneer bij die gedachten ook nog beelden komen, of soms ook woorden, dan wordt het heel gevaarlijk. Dan gedraag je niet meer als die man of vrouw van die ene. En dat is wat Israël doet. Haar gedrag is schaamteloos. Om het voor u en mij begrijpelijk te maken, moeten we vervolgens duidelijk proberen te krijgen op welk gedrag God Israël hier aanspreekt. Op welke manier is dat gedrag schaamteloos? Het is niet mogelijk om in het bestek van één preek alle zinswendingen van Hosea 2 uit te leggen. Maar voordat we in het tweede en derde punt van de preek naar vers 13 en 14 gaan, moeten we wel samenvattend begrijpen waar het hier om gaat. U en jullie hebben in ieder geval wel begrepen dat dit over een vrouw gaat die achter haar minnaars aanloopt. Zij vindt bij andere mannen iets wat zij bij haar eigen man niet meer zoekt. Overigens bedoelt deze tekst daarmee op geen enkele manier iets negatiefs te zeggen over vrouwen. Want in het gewone leven komt dit net zo vaak, of misschien wel vaker voor, bij mannen. Wat vindt deze vrouw dan bij haar minnaars? Wat zij niet meer bij haar man zoekt. Dat vinden we in vers 4. En als moderne lezers van de Bijbel staan wij daar misschien een beetje van te kijken. Dan gaat het niet alleen om over seksualiteit. Dat speelt op de achtergrond natuurlijk ook wel een rol. Maar wat met name genoemd wordt in vers 4 is brood, water, wol, vlas, olie en drank. Of zoals we het in het beeld van vandaag zouden zeggen, het gaat om eten, drinken, kleding, noem maar op, vakantie. Huisvesting. En het verleng daarvan, vers 7, komt er ook nog goud en zilver bij. En dan wijs ik u ook nog op vers 10. De vreugde van het leven wordt niet meer gezocht in de Heere. De feesten van Israël worden tot een buitenkant van het leven. Maar de werkelijke inhoud van de feesten van de Heere wordt niet meer beleefd. En daarom zal God de feestdagen doen ophouden. En dan zal de werkelijkheid van het leven in Israël bitter worden. Want dat wordt het als de feesten van de Heere ophouden. En houdt ook alle vreugde op. Echte vreugde wordt enkel en voornamelijk gevonden in God. En tot slot in vers 12 noemt de profeet bij name waar het om gaat. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden. En in vers 15 wordt het ook bij name genoemd. Wanneer het weer goed komt tussen God en Israël. En dan zal Israël God weer noemen mijn man. En dan zal het afgelopen zijn met het zeggen van mijn Baal. En dan zal God de Baals wegdoen uit haar mond. Hier wordt duidelijk op welke manier het verbond tussen God en Israël is stuk geraakt. Dat is niet begonnen met heel bewust en openlijk God de rug toekeren. We denken wel eens dat iemand vooral God de rug toekeert op het moment dat hij of zij niet meer in de kerk komt. Dat vinden we erg, dat vinden we vreselijk. Maar laten we eerlijk zijn. Heel eerlijk tegen elkaar. Het vandaan raken bij God, dat begint hier, in ons hart. En dan kunnen we uiterlijk de zondag nog wel houden. Keurige christelijke regels volgen. Maar ons hart is al lang bij God vandaan. En het is vooral de praktijk van alle dag dat we heel gemakkelijk zonder God kunnen leven. En dan zeggen we dat wij van Hem zijn en bij Hem horen. Maar is ons leven en ons denken werkelijk gericht op God? Of valt er eigenlijk aan onze levens helemaal niet te zien dat we met God zijn getrouwd? Dat wil zeggen dat we in alles met Hem willen leven. Dat is hier in ieder geval aan de hand tussen God en Israël. In naam bij de Heer horen was voor Israël niet het probleem. In vers 10 merken we ook dat de sabbatten en de nieuwe maansdagen nog gewoon gehouden werden. Maar het is voor de vorm. Naast het geloof in God maakt het leven van alle dagen met de Canaanitische Baalsgodsdienst heel veel indruk. En in de praktijk verwacht men voor de vruchtbaarheid van de grond, voor eten en drinken en kleding en hulp, alleen van die godsdienst. Dat is gewoon verweven in het dagelijkse leven. En de Heere raakt bij dat gewone dagelijkse leven steeds verder op de achtergrond. Wat Baal met Israël deed, dat noemen we vandaag de dag secularisatie. Het gewone leven en God worden uit elkaar getrokken. Niet alleen bij mensen die niet meer naar de kerk gaan, maar tot diep in de reformatorische wereld toe. Het is al even geleden, omstreeks het jaar 2000, dan hadden we die coronacrisis. En hebben we daarin werkelijk de hulp van God verwacht. En wat draait het nu elke dag in ons leven om? Mooie plaatjes op Instagram, Facebook. Om het beeld bij een ander neer te zetten. Om dat wij wel geweldig geslaagde personen zijn. En dat wij het wel goed doen. Of draait het daar niet om? Zou het niet veel meer moeten gaan om dat wij mens zijn voor God? Elke dag. Bij de keuzes die we maken. Dat wij die met God moeten maken. Misschien kent u het boek Kruispunt wel. Ik heb inmiddels begrepen dat er meerdere boeken zijn met die titel. Maar dit is een dikke pil over een predikantsgezin. Het confronterende van deze predikant, en dat gaat over een predikant in Amerika, is dat het ook de ijdelheid van dominees laat zien. En waar ze in hun gedachten mee bezig kunnen zijn. Deze dominee uit het boek. En daarom past het wel mooi bij Hosea, was vooral bezig met zijn eigen ego. En toen kreeg hij een collega die hem de loef afstak. Die was beter in het pastorale werk. Dat soort menselijke, dat in alle huizen voorkomen, ook in pastorieën. Wat kan een mens daarmee bezig zijn? En God ziet de zonde van zijn dienstknechten ook niet door de vingers. En er gebeurt nog veel meer. Maar de kern is dat iedereen in dat huis vooral met zichzelf en met zijn eigen geluk bezig is. Los van God. Vooral voor jezelf leven. Daar hebt u het. Brood wol, vlas, water, wijn, drank, zilver, goud. Oh ja, en God? Die is er ook nog. We moeten naar vers 13 en 14 toe. Maar wees alsjeblieft onder indruk van wat de Heer ons in dit hoofdstuk laat merken. Hij volgt Israël in haar dagelijkse leven. En hij heeft er niet genoeg aan wanneer Israël alleen op de feestdagen voor de vorm bij hem komt. Want hij heeft de ontrouw gezien van elke dag. En zo ziet hij ook wat u en mij beweegt. Is in ons dagelijks leven te zien en te horen dat de Heer een verbond met ons heeft gemaakt. In ons werk, ons eten, onze vreugde, leven we een leven geheel voor het aangezicht van God? Of ontlopen we ten diepste elke dag in de praktijk die trouwe God van het verbond? Ik ga naar het tweede punt. Hij zoekt haar hart. Daarom, zie, ik zelf ga haar lokken, haar in de woestijn leiden en naar haar hart spreken. Met vers 13 komt er een ommekeer in dit hoofdstuk. Tot en met vers 12 gaat het over de ontrouw van het volk en het verdriet van de Heere en alles wat hij eraan doet. Om Israël te laten voelen en te merken dat zij ontrouw zijn. Maar in vers 13 gebeurt er iets nieuws. Wanneer je verkering hebt, jongeren, en je wil eens goed met elkaar praten om te vertellen wat je voor die ander voelt en hoe erg je het zou vinden wanneer je hem of haar niet meer zou hebben, dan is het niet het meest handig om dat gesprek te voeren bij je vader en moeder thuis op de bank. Tenminste, zo deden wij dat vroeger niet. Wanneer je elkaar van hart tot hart wil spreken, dan moet je alleen zijn. Er moet zeker niemand anders bij zijn die de aandacht van een van jullie beiden afleidt. Of stel je eens voor dat je de hele tijd op je telefoon zit te kijken, terwijl de ander probeert jouw hart te bereiken. Nou, dat kan toch niet. Nu, hier in vers 13, neemt God als het ware Israël apart. Met als bedoeling dat hij naar het hart van Israël gaat spreken. En daarvoor brengt hij haar in een woestijn. Een belangrijke gedachte is dat de Baals voor de vruchtbaarheid zorgden in het land. Maar in de woestijn had de Baal geen enkele macht. En dat kon je wel aan de woestijn zien. Dat was onvruchtbare grond. God neemt Israël mee uit de invloedssfeer van de Baals vandaan. Nog steeds is het een allegorie. Een beeldverhaal. Een veelzeggend beeldverhaal. Want in de woestijn klinken allerlei gedachten mee. Je hebt wel eens over nagedacht om op vakantie te gaan naar de woestijn. Om daar je vakantie door te brengen. Nee, hè. De woestijn heeft in de Bijbel ook vaak de klank van, je moet het er wel vol kunnen houden. Het is er zwaar. En je verliest er eigenlijk alles waar je jezelf normaal gesproken aan vast kunt houden. Zelfs eten en drinken is in de woestijn moeilijk verhandelen. Wanneer de Heer Jezus in het Nieuwe Testament door de Heilige Geest in de woestijn komt, is dat een plaats van verzoeking. Zo kan het leven voor u en mij op sommige momenten ook wel op een woestijn lijken. En misschien heeft u daar onmiddellijk een beeld bij, in gedachten van uw eigen leven. Ja, toen was het een woestijn. Of misschien is het nog wel een woestijn. Wat God hier met Israël doet, is bewust zo'n situatie creëren. Zou God dat vandaag ook nog doen? Zou het kunnen dat wij vandaag het oordeel van God merken over een wereld die het ook wel zonder hem kan doen? Ik denk persoonlijk zeker dat dat zo is. En dan hoop je ook dat mensen het spreken van God in hun leven weer gaan horen. Het bijzondere van de woestijn is dat ook onmiddellijk doet denken aan de tijd wat God met zijn volk door de woestijn trok. En dat was geen gemakkelijke tijd. Maar het bijzondere van die tijd is dat het volk toen alleen maar God had om op terug te vallen. En het bijzondere is ook dat God in die tijd zijn grote macht heeft laten zien aan Israël. God heeft toen indruk gemaakt op zijn volk, zoals een man indruk kan maken op zijn vrouw, of andersom, een vrouw indruk kan maken op haar man. Dat is wat hier staat. Ik zelf ga haar roepen, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Wat ik nu hoop en bid is dat wij God zo ook vandaag nog tegen zullen komen. Wat is dat toch heel bijzonder, dat God een volk dat hem vergeten is wil terughalen. Dat hij dat volk weer voor zichzelf wil winnen. Zoals een man een vrouw wil winnen. En andersom. Misschien heeft iemand van u het vandaag op een of andere manier zwaar. Of al heel lang. Het risico is dan dat je gaat mopperen. Wat ik allemaal niet heb. Die ander heeft dat wel. En dat zie je toch als ik om me heen kijk. Hoor dan vanmorgen hoe de levende God op u indruk wil maken. Hij wil dat u, dat jij je leven helemaal aan hem geeft. Zoals hij zichzelf aan u en jou heeft gegeven in de belofte van zijn verbond. Kom en hoor hoe deze God ons opnieuw zijn liefde verklaart. We gaan naar punt 3. Hij geeft haar hoop. Hoe doet God dat dan? Om het nog duidelijker te krijgen, lezen we ook vers 14 er nog bij. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven in het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Nou, dat van die wijngaarden, dat begrijpen we al snel. God geeft als het ware aan Israël opnieuw het beloofde land. Het land van honing en melk. Opnieuw zullen ze er de vreugde vinden in hun leven met God. wijngaarden komen terug. Er komt weer een tijd van vreugde. Maar dat dal van Achor, wat is dat dan? Dat dal kennen we uit Jozua 7. Dat is de tijd van de intocht in Kanaan. De strijd om dat kleine stadje Ai. En de zonde van Achan die gestolen heeft. En de buit in Jericho. Er komt oneerlijkheid in het volk van God in het beloofde land. En ze dreigen de oorlog te verliezen. Omdat God hen in de steek laat. Ook dan al. En dan zoekt Mozes God. En dan moet Achan. En dan moet Achan in dat dal van Achor gedood worden. En nadat voor ons zag verschrikkelijke oordeel over de levens van Achan en zijn gezin, komt er voor Israël weer hoop. Dat God toch met de legers van Israël verder trekken zal. Dat dal van Achor is een dal van oordeel, maar ook van hoop. Na dat oordeel, na de dood van Achan, is er hoop dat de zonde gestraft is. Dat het ergste geweest is, dat ze nu weer verder kunnen met God. En dat het ook weer goed zal zijn in het huwelijk tussen God en zijn volk. In vers 15 horen als het ware de nieuwe liefdevolle huwelijksverklaring van Israël. Niet Baal, maar God is mijn man. En dan zal het weer zijn zoals in de jeugd van Israël, zoals in de woestijntijd. En dan zal het hart van Israël vol liefde zijn voor haar God. En zingend zal Israël de liefdesverklaring van God beantwoorden. Het is mijn volk, zegt God. En het is mijn God, zegt Israël. Gemeente, vanuit de betekenis van het dal van Achor wil ik graag vanmorgen ook de Heer Jezus Christus en het kruis een plaats geven in deze preek. Want het dal van Achor is ergens een verschrikkelijk dal. Een dal waar het volk opnieuw heeft geleerd dat de oordelen van de Heere over de zonde van het volk moeten doorgaan. Ook in het land van de belofte kan God niet zomaar aan de zonde van Israël voorbij gaan. En dan moet Achan gedood worden en zijn gezin en de kinderen. Zijn vee. En dan pas is de toorn van de Heer over de zonde van het volk voorbij. En zeg dan niet, ja, dat hoort bij het Oude Testament, daar begrijpen we vandaag de dag helemaal niks meer van. Nee, dat is veel te gemakkelijk. Ook vandaag is de toorn van de Heer over de zonde waarin wij God vergeten en niet naar hem luisteren. Even erg. En dat boek waaraan ik refereerde over dat domineesgezin, gaat het ook over samenkomen van allerlei levens. In dat boek waar levens volledig vastlopen in zelfgerichtheid en zonde. Dat boek dat ergens ook hopeloos eindigt. In dat boek wordt een paar keer gesuggereerd dat er hoop is, omdat het niet meer erger kan worden. Het ergste is geweest, het is verder geen direct christelijk boek, dus ik zal het ook niet aan u aanbevelen. Maar ergens proef je er wel christelijke ondertonen in. Ook de toon van het kruis. Dat wordt in dit boek ook niet echt allemaal zo gezegd. En misschien bedoelt de schrijver het ook helemaal niet zo. Maar toch, die diepe boodschap. Die boodschap heeft deze wereld met verloren levens van ikgerichte mensen nodig. Het dal Achor tot een deur van hoop. En dan is het een heel groot wonder dat ik niet hoef te sterven onder het oordeel van mijn vergeten over God. Maar dat Christus aan het kruis dat oordeel heeft gedragen. Helemaal. Het kruis als de deur van hoop. God gaat verder door het oordeel heen. En dat is ook de boodschap van het dal Achor. En wanneer God nu vanmorgen tot onze harten wil spreken, denk dan even niet aan die dingen die straks komen gaan. De familie samen, gezellig, Vaderdag. Maar zet even uw hoofd stil. En denk ook niet aan de dingen waar u nu geen gat in ziet. Maar hoor dat er een God is die wil dat hij in heel u en in jouw leven de u en de jouwe wil zijn. Wat zegt hij dan tegen uw hart? Ik weet wie u bent en ik ken je ontrouw. Ik weet dat je mij zo snel weer vergeten bent, maar nu zeg ik het je opnieuw. Ik heb je zo lief dat ik zelfs mijn zoon in het oordeel gegeven heb. Voor hem geen ontferming tot aan het kruis. De hoogte van Golgotha, dat was pas een dal van Achor. Zo lief heb ik jou. En met die boodschap zoekt God vanmorgen onze harten. En in een allegorie zouden we het aan het einde van deze preek zo kunnen zeggen. Heere van de hemel en de aarde, neemt u deze ontrouwe mensen als uw vrouw? En zijn antwoord zal zijn in deze dienst. Ja, ik. Het ja van de belofte. En wanneer u dan aan het einde van de preek gevraagd wordt en God kijkt u in uw ogen en hij vraagt of u zich weer aan hem verbinden wil. Wat is dan uw antwoord? Ja of nee? In de praktijk van ons leven is er een God die al weet wat ons antwoord is. Zeg alstublieft, ja, Heere, want het kruis van uw zoon is voor mij een deur van hoop dat mijn leven nieuw en anders wordt door hem. Amen.